We zijn bezig met een serie, een geweldige serie vind ik. En dat gaat over Jezus is Heer. Fantastisch. Een vraag. Oh ja, straks mogen de kinderen van groep 7 en 8, die mogen straks over 5 minuutjes de preek uit, zeg maar. Wie heeft er wel eens dat je ja zegt tegen een opdracht en dat je later denkt, wat heb ik nou weer gedaan? Ja? Ja? Wie heeft dat constant? Ja, oké, ook heel eerlijk. Nou, een tijdje geleden kwam was onderwijsgroep bij elkaar over dit thema. Het kwam ook naar voren, wie wilde spreken over het verleden? Heb ik echt wat mee? En ik zei, nou, daar heb ik wel klik mee. Wil ik wel doen. Maar deze week in voorbereiding dacht ik, Kors, wat heb je nou weer gedaan? Zo'n groot thema, zo gevoelig, zo breed en van allemaal invalshoeken. Daar kan je wel een week over kletsen. En dan moet je dat in 20 minuten doen. Dus wens mij en ook jezelf succes. Want het verleden. Wie heeft er hier een verleden? We hebben allemaal verleden. Maar wat bedoelen we met een verleden? Vooral heb je last in het hier en nu, in je relaties, van je verleden. En wat ik geloof van, we kunnen van alles hebben meegemaakt, ons verleden. Maar we hoeven geen slachtoffer te blijven van dat verleden. We zijn niet verantwoordelijk altijd wat een ander ons aandoet. Zeker in onze kindertijd hebben we daar niet altijd invloed. Maar als we volwassen zijn, hoe we reageren, ja, daar zijn we wel verantwoordelijk voor. En dat is soms best wel lastig. We zeggen wel eens, ja, iedereen heeft een rugzak. En in die rugzak zitten er bij een aantal maar een paar steentjes. En bij de andere zit een grote baksteen. En die rugzak staat helemaal strak, helemaal vol. Zoals de meesten van jullie weten, werk ik al heel lang in de hulpverlening. En toen ik in de verslavingszorg werkte, was er een gast. Echt super breed, tattoos, gouden kettingen. En ik mocht aan hem vragen over zijn verleden. En ik zei, heb je ook een rugzak? Ik heb ook een rugzak. Ik zeg, heb je er wel eens ingekeken? Wat zit er nou in die rugzak? En hij zegt, nee, daar ben ik dood en doods bang voor om in die rugzak te kijken. Als ik die helemaal open doe, wat er allemaal in zit, al die dingen, daar ben ik Spaans benauwd voor. En zo kan het gebeuren dat er dingen in ons leven zijn geweest. Zij hebben bewust meegemaakt, onbewust, die in het tegenwoordige tijd nog last zijn in ons functioneren. Om een persoonlijk voorbeeld te geven. Vroeger, toen ik een kind was, was ik doof en slechthorend. En zat ik op een speciale school. Op een manier is dat aardig genezen. Dus dat is super tof. Ander verhaal. Maar ik moest altijd met een busje opgehaald worden. Het zielige busje. En terwijl al mijn vriendjes in de boeg uitsliepen, moest ik met zo'n speciaal onderwijs een uur lang naar de speciale dovenschool. Klein klasje, gehoorapparaatjes, gebarentaal, A, B, C, D, E. En nog veel meer. Ik was dat zielige jongetje. En ook in mijn voetbalteam, daar was ik wel heel goed. Dat is als je het gelooft, oké, of niet. Maar ik was wel heel goed, daar had ik identiteit in. En krikte ik een beetje op. Maar ik was toch dat zielige jongetje. Dat sneuwe ventje. En zo behandelde mijn familie ook. Van ja, iedereen ging naar de normale school. En ja, course, nou ja. Speciaal onderwijs, weet je. Dat zielige jongetje. En zo was mijn omgeving. Die ging altijd met Kors de zielepiet om. En zo dacht ik ook bij mezelf. Nou, op een wonderlijke manier is dat allemaal goed gekomen. Maar die gedachte, Kors is zielig. En ik merkte later in mijn leven nog steeds af en toe van, ik vind het wel lekker om zielig gevonden te worden. En als mensen een beetje zeggen, zielig, ah, sneu. Ik vind het lekker. En denk ik, dat wil ik helemaal niet, wat ik wil. Gewoon zijn. En soms sla ik dan helemaal door aan de andere kant. Dan heb ik even iets heftigs meegenaakt. En dan is een broeder die meeleest. En denk, nee, ik ben niet zielig. Kan ik ook niet goed mee omgaan. En ik weet, dat is al heel veel als je overwinning hebt over wat je bewust bent. Van, oh ja, aan de ene kant, ik wil niet die zielepiet zijn, maar ik moet mezelf ook niet overschreeuwen. Nee, joh, doet mij helemaal niks. Ik ben hartstikke stoer in Jezus' naam. Nee, soms is het ook even pittig en even lastig en lastig. Dus dingen in het verleden, stemmen in het verleden, kunnen manifesteren gedachten in het heden. En ik heb een heel leuk toneelstukje voorbereid met Stijn en Samuel. Kom naar voren, mannen. Geef ze een applaus. Deze staat al aan. Even kijken. Ja, hartstikke goed.
Je kan helemaal niets. Wat sta je nou te preken? Je bent een nietsnut. Wat sta je nou te doen?
Hey, je bent oké. Je bent een prima kerel. God heeft een plan met jouw leven. Je bent waardevol.
Oké.
Hey. Jij maakt ook veel fouten. Jij zelfs heel veel.
Nou.
Je stelt ook wel eens mensen teleur. En je moet veel en veel en veel meer je best doen om een goed mens te zijn.
Wees dus niet zo negatief. God is juist...
Kan niet meer tegen.
Wees dus niet zo negatief. God is juist voor je, niet tegen je. En ik ken alle vrienden en familieleden die je willen steunen. Het komt helemaal goed met jou.
Kijk, deze stem, daar heb ik wat aan.
Pardon?
Die wil ik geloven. Die wil ik vertrouwen. Wat? Huh?
Iedereen doet alsof hij je aardig vindt. Dat is niet echt zo. Dat zijn allemaal sprookjes. Je bent gewoon een loser. Je doet het ook nooit goed, klein mannetje dat je bent.
Stop, hou op. Ik wil jou niet meer geloven. Ik wil jou niet meer aandacht geven, mannetje. Hou op, in Jezus' naam. Hou op. Ja, deze stem. Daar ga ik voor.
Je bent een topper.
Jij ook. Hey, dankjewel. Woo! Je mag eraan. Geweldig. Jullie zullen begrijpen, de rechter, hè? Dat is mijn zoon Samuel, mijn trots, Stijn, zijn vriendje. En heel de week moest hij oefenen, dus heel de week heb ik gehoord, je bent een loser, je bent een klein mannetje. Maar goed, over het verleden. We kunnen last hebben van ons verleden. En altijd, jullie mogen naar groep 7 en 8, Stijn en Sam. Dus, laat voor je bidden. Nee, het verleden kan impact hebben. Kan impact hebben op je persoonlijke... hier en nu. En het heeft altijd met tekort, met gemis, met gebrokenheid te maken. En ik wil vandaag kijken naar het evangelie van Marcus, daar zijn we mee bezig. En Marcus, zijn tekst is, Jezus leerde als een gezaghebbende. En dan kom je eigenlijk in een soort sneltrein, Jezus heeft gezag over van alles en nog wat. En vandaag wil ik kijken naar Jezus met de ontmoeting met de Melaatse. En we weten, Jezus geneest. De Melaatse. Even in het Oude Testament een paar verhalen, misschien bekend, misschien niet. Je had koning Uzia en die werd op een gegeven moment trots en die dacht, ik kan alles en ik mag alles. En die gaat gewoon de tempel binnen, neemt de priesterdienst over, gaat daar een reukwerk offeren. En uiteindelijk zegt God, je gaat buiten de grenzen die ik heb gesteld en hij krijgt melaatsheid. Door ongehoorzaamheid komt er melaatsheid. Dan heb je Gehazi, was de knecht van Elisa en misschien zelfs de opvolger van de profeet. Als je knecht was, liep je mee... uiteindelijk op te volgen. Maar hij werd trots en hij had hebzucht in zijn hart. En als een wonder gebeurde bij Elisa met Naaman, dan zei die man die weer gezond gemaakt was van, ik wil je geschenk geven. En de profeet zei, nee, dat hoeft niet voor mij. En Gehazi hoorde dat. Hij zegt, ja, jij niet, maar mij wel. En hij gaat erachteraan en zegt, ik wil dat geld. Hij heeft zich veranderd. Kom maar met dat geld. En ook hij wordt als het ware gestraft met melaatsheid. En dan heb je de derde, Mirjam, de zus van Mozes, die is kritisch op het leiderschap, op haar broer. En uiteindelijk wordt zij ook gestraft met melaatsheid. Het mooie is dat Mozes gaat bidden en gaat pleiten en zij wordt genezen. Maar in de Joodse context was, ja, melaatsheid heeft toch wel heel vaak te maken met, ja, dat je niet goed genoeg bent. En melaatsheid, als je getroffen werd door melaatsheid, het was een besmettelijke ziekte, dus soms dachten mensen, het is echt mijn straf. Anderen dachten van, ja, het is misschien niet mijn straf, maar ik ging met de verkeerde mensen om, waardoor ik ziek ben geworden. Maar dat speelde. En die melaatsheid was een verschrikkelijke huidziekte. Echt afschuwelijk. Het begon heel klein, een beetje kriebel, jeuk, wat bulten, wat zweren. Maar het ontwikkelde meer en meer. En dan moest je naar de priester toe en je moest je tonen van, heb ik het of heb ik het niet? En als je eenmaal werd aangetoond, je bent melaats, ja, dan heb je eigenlijk een voor- en daarna, want als je melaats was, moest je uit je familie gestoten worden. Je mocht ze geen knuffel meer geven, geen kus. Het was zwaaien van, nou, daar ga ik. Ver weg, om eigenlijk te sterven aan mijn ziekte. En ook je identiteit werd eigenlijk begraven. Als je visser of koopman of boerman was, vanaf dat moment kon dat niet meer. Waarom? Je was melaats. En dat was dat, als je niet uitkeek, je identiteit, dat is wie je was. En... je hele lichaam ging veranderen. Je ging letterlijk stinken. En letterlijk ging je er niet uitzien. Levende doden, verminkte personen als monsters. En je moest ook roepen vanaf de verte. Onrein, onrein, onrein. En mensen, als ze dat hoorden, pakten gelijk een zwaard of een stok van afstand. Afstand, we willen niks met jou te maken hebben. En als je niet uitkijkt, wordt je verleden, of je ziekte, of je stempeltje, echt je identiteit. Ik, als hulpverlener had ik een keertje een gesprek met iemand. En die stond boven aan de trap en ik stond onderaan de trap en ik was zo dom om die persoon te corrigeren. Want die zei, ja, maar ik ben een echte bordenleider en ik kan niet anders. Ik kan niet anders dan me zo gedragen. En ik zei, nee, ik geloof niet dat je een bordenleider bent. Misschien heb je bepaalde kenmerken die we dat ooit zo hebben benoemd, maar dit is niet wie je bent. Nou, die persoon kon daar niet tegen en die had spullen in zijn handen. En die schold mij eerst voor alles uit. Ik was Judas en antichrist en nou, hele bingo kaart vol, vrijheid van meningsuiting, weet je. En daarna gooide hij al die spullen naar beneden. Waarom? Omdat hij hield dat vast. Dit is wie ik ben. Maar jouw stempel, jouw beperking, jouw ding, het is niet wie je bent. Wat God zegt, dat is bepalend voor je identiteit. En dat helpt om genezen te worden in je verleden. Maar deze man wordt zelfs in de Bijbel genoemd Melaatse. Niet van daar kwam Jan of er kwam een oude visser. Nee, de Melaatse. Laten we kijken naar Marcus 1 vers 40. En er staat, er kwam een Melaatse naar Jezus toe. En die smeekte hem en voor hem op de knieën viel. En een andere gedeelte, Lucas 5, hetzelfde verhaal. Vanuit een ander perspectief, evangelie, zegt Lucas de dokter, zie dat er een man vol melaatsheid was. En toen hij Jezus zag, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en bad hem, smeekte hem. Dus een man vol melaatsheid, vergevorderd stadium, die waarschuwt Jezus niet van ik ben onrein, onrein. Nee, hij heeft geen oog voor zichzelf, maar de Bijbel zegt, hij zag Jezus. Hij zag niet naar zichzelf. Hij zag Jezus. Hij zag Jezus. En op een of andere manier gaat hij gelijk in aanbidding. Hij knielt neer. Andere vertaling, hij zegt, hij ging op de grond in aanbidding en smeekte Jezus. Een kreet van wanhoop. Maar eigenlijk heel raar, want de Joodse strenge cultuur was zoiets. Je mocht geen mensen aanbidden. Je mocht niet voor een mens knielen. Laat staan plat op de grond. Yahweh, Adonai. Elohim, de heilige, daarvoor mocht je knielen. Maar niet voor een rondreizende profeet, daar waren er heel veel van. Maar deze man die zegt, nee, hij is God, hij is de zoon van God. En hij knielt neer in volle aanbidding. En dat was echt verbazend. En dan ook nog vol melaatsheid. En denkt van, nou, misschien Petrus wel zijn zwaard om hem te verdedigen. Nou, daar had je er toch niks aan, want Petrus die sloeg altijd mis. Maar goed, dat was dat contrast. En dan zegt die man, als u wilt, kunt u mij reinigen. Als u wilt, kunt u mij reinigen. We gaan kijken eerst naar dat tweede gedeelte. U kunt mij reinigen. Dan denk ik van, wauw, wat een geloofstaal. Misschien heeft hij een getuigenis gehoord, zodat hij kan gaan staan in geloof, in vertrouwen. Hij heeft het woord van God gehoord, getuigenis gehoord. U kunt mij reinigen. U bent Heer. U hebt de macht. U hebt het gezag. U bent de koning. U bent de sterkte. U staat boven alles. U kunt mij reinigen. Nou, als ik dat soort geloofstaal hoor, dan denk ik, ja, niks meer aan doen. Die man, die begrijpt het, die snapt het, die staat in geloof. Maar daarvoor staat ook iets, wat we misschien ook wel aan kunnen linken. Er staat, als u wilt. Bijna alsof die man, een beetje vanuit een soort plek van aanbidding, als ik in aanbidding ben, dan heb ik het geloven allemaal. Maar als je soms weer in het ziekenhuis bent, bij de dokter of op je werk, dan wordt het wat lastiger, toch? En dat heeft hij ook. Dan zegt hij, als u wilt. Hij kijkt weer naar zichzelf. Misschien andere gedachten, andere getuigenissen naar voren, als u wilt. Wil Jezus mij echt bevrijden van mijn pijn? Wil Jezus mijn rugzak echt breken? Wil hij die bakstenen pakken uit mijn rugzak en vernietigen en breken? Ben ik goed genoeg? Dat is zijn vraag, dat is zijn twijfel. Ja, hij gelooft misschien dat Jezus het kan, maar kan Jezus het ook vandaag, voor mij, nu, op dit moment? Daar zit zijn twijfel. Dan gaan we naar Jezus kijken. Jezus zegt in het volgende vers, Jezus met innerlijke ontferming bewogen. En hij stak zijn hand uit en raakte hem aan en zei tegen hem, ik wil het, word gereinigd. Dit vind ik zo fantastisch. Jezus binnenste staten was geroerd. Niet onverschillig, maar zijn binnenste was echt aangedaan. Echt geschokt. Hij kreeg diepe bewogenheid, diepe medelijden met deze man. Door iedereen afgewezen, maar Jezus' hart brandt voor deze man. En dan staat er, hij strekt zijn hand uit. Moet je voorstellen, deze man was al maanden, jaren melaats. Zijn eigen vrouw, zijn eigen kinderen hadden hem al jaren niet geknuffeld. Hoe heette dat ook weer vroeger in coronatijd? Huidhonger of dat zoiets? Nou, dat deze man. Ja. En opeens raakt Jezus hem aan. Opeens, Jezus legt als het ware zijn hand op zijn schouder, denk ik. Zegt, je bent niet alleen, ik ben met je. Opeens is dat connectie, contact weer. Wow, dit is al zo genezend. Dat iemand naast je staat, dat met je staat. In plaats van afgestoten, verwijdering, zegt ik ben met je. Het andere is natuurlijk, soms merken we van in onze pijn, in onze ellende, in die situaties, dat Jezus met ons is. En dan is het heel makkelijk om te geloven, ja, Jezus is bewogen. Maar wat als we dat niet zo voelen of ervaren of merken, dan kan er zo'n gedachte zijn, want dat is bij mij vaak zo, van ja, maar Jezus is niet bewogen. Want als hij bewogen is, dan deed hij toch eventjes even snel dit, want dat wil ik zo graag. Want ik ben een westerse christen en ik wil dat het heel snel en makkelijk gaat. Dus als hij bewogen is, toep, toep, halleluja, bam. Maar dat gaat niet altijd zo. En we kunnen die link niet maken als we het nog niet zien. Dat hij niet bewogen is. Hij is bewogen. En soms is het zo'n proces. En ik vond, 2 weken geleden sprak Geert. Dat was echt een geweldige preek. Wie heeft hem gehoord? Yes. Als je hem niet gehoord hebt, luister hem. Dat was echt een van de beste preek over genezingen. Wat ik zo mooi vond. Moet eigenlijk luisteren, want hij kan het veel beter zeggen dan ik. Maar wat ik heb opgeschreven, bijvoorbeeld die man van Naaman, die moest zich 7 keer onderdompelen. 7 keer. Waarom niet 1 keer? Toen pas was hij genezen. Het volk van Israël, 7 keer om die muur heen. Stikkende hitte. En dan pas genezing. En zij hadden doorbraak, die muren vielen om. Zij hadden nog geluk dat ze precies wisten zoveel keer. Misschien bij het gebedsteam of anderen denken, ja, ik ben de tel kwijt. Wanneer komt de doorbraak? 13, 20, 25... Soms is Jezus de Jezus van het plotseling. En soms is Jezus de Jezus van het proces. Maar het hart van Jezus, ik wil dat je gezond wordt. Dat is wat hij zegt in het volgende vers. Ik wil dat je gezond wordt. Ik wil het. Ik wil dat je gezond wordt. En het bekende gebed van Jezus, hè, zoals in de hemel, zo ook hier en nu op aarde. En ik denk van hoeveel mensen in de hemel hebben nou nog last van hun kindertijd. Hoeveel mensen lopen nog met een zware rugzak, wonden, bakstenen van hun verleden in de hemel? Hoeveel, als we ze tellen? Hoeveel lopen nog gebukt in de hemel met zware ballast? Nou, ik ben er natuurlijk niet geweest, dus ik kan niet tellen. Maar ik denk niet zoveel. Ik denk eigenlijk niemand. Waarom? Daar is het volmaakt. En Jezus' verlangen is dat we in heelheid lopen. Dat we in heelheid in het leven staan. En wat zo mooi is, in het volgende gedeelte, Jezus de gezaghebbende, die zegt dan, ik wil het. En dat vind ik zo mooi, van Jezus zegt, ik wil het. Ik wil genezing, ik wil gezondheid, ik wil vrede, ik wil shalom. En dan de volgende tekst, in het verlengde daarvan, Markus vers 42. Toen hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem en hij werd gereinigd. Andere vertaling zegt, terstond verliet de melaatsheid hem en hij werd rein. Ik vind dat zo mooi, dat woord verliet of vertrok in het Grieks staat apergomai. En dat betekent, hij moest loslaten en wegwezen. Dus Jezus sprak een gezaghebbend woord en vanaf dat moment, die melaatsheid, moest gewoon zijn grip loslaten. Apergomai. En daarna moest hij wegwezen. En dat is mijn verlangen. Ik weet niet waar je mee worstelt, wat jou belemmert, wat jouw blokkade is, wat aan jou soms blijft plakken, of die stemmen die af en toe bij jou terugkomen, in nieuwe situaties of onzekere situaties, maar dat Jezus, wat jou blokkeert en belemmert, dat Jezus daar door zijn gezaghebbende naam, dat het van je af mag vallen, en dat je er hersteld en genezen van mag worden. En wat ook zo bijzonder is, Jezus raakt die melaatse manna. Dat was eigenlijk verboden. Want als je melaatse aanraakte, werd je zelf ziek. Ja? Als je hem zelf aanraakte, werd je zelf hartstikke ziek. Een dodelijke ziekte. Maar Jezus raakt hem aan. En niet de reine wordt ziek, maar de zieke wordt rein. Omgekeerde wereld. Halleluja. Jezus, de omgekeerde. Hij heeft even lak aan de natuurwetten. Hij zou eigenlijk ziek moeten worden. Maar de zieke wordt genezen. Dat is de kracht van Jezus. En dan gaan we verder. En er staat, toen Jezus de genezen man, hè, de melaatse man die genezen was, streng vermaand had, stuurde hij hem meteen weg en zei tegen hem, denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga heen, laat u zelf aan de priesters zien, breng als offer voor uw reiniging, wat Mozes heeft voorgeschreven, tot een getuigenis voor hen. Maar nadat hij was weggegaan, begon hij veel dingen te verkondigen en de zaak overal bekend te maken. Nou, ik denk, Jezus zag die Melaatsen en Jezus kent ons karakter, ook zijn karakter, en die wist, ah, deze man, weet je, evangelist type, extravert, die gaat zijn mond niet houden. Die gaat in onze tijd, zou hij zijn smartphone pakken, een selfie maken met Jezus, van yes, ik ben gezond. Hij zou dat op Facebook, op Twitter, op Strava, op weet ik het wat, TikTok, alles, Insta, alles zetten. Waarom? Omdat hij wil laten zien, kijk, ik ben genezen. En Jezus zegt nog niet doen, alleen naar de priesters, alleen naar de priesters, tot getuigenis. Tot getuigenis dat ik de beloofde Messias ben, dat ik de gezalfde ben. Als getuigenis aan de priesters, de influencers van die tijd. En ik heb me heel erg afgevraagd van Jezus, u zegt aan de ene kant, ga heel de wereld in en verkondig de evangelie. En tegen deze man zegt, stil, mond houden. Waarom dan? Ik snap dat niet helemaal, maar ik heb er wel gedacht over. Ik mag helemaal anders over denken, prima, maar dit is mijn idee. Ik geloof dat Jezus graag wil dat mensen in relatie komen met hem. Maar een valko is dat mensen naar Jezus gaan alleen maar eventjes als een soort instrumentje, middel tot een beter leven, tot een wonder, tot een genezing, tot een bevrijding. En dan ga je eigenlijk Jezus als het ware voor je karretje spannen. Ja? En Jezus zegt, als het ware, ik wil dat mensen tot mij komen. Niet alleen om een wonder te ontvangen, maar dat ze mij leren kennen. Dat ze mijn onderwijs, wie ik ben, het plan, het perspectief, horen. En als jij alleen, want dit is geen discipel, geen leerling, alleen gaat vertellen van, als je ziek bent, moet je daarheen. Dat is het halve verhaal. Het hele verhaal is dat Jezus mensen uitnodigt voor relatie, voor discipelschap. En dan heb je twee identiteiten. Als je hem met hem gaat optrekken, niet van iemand die eventjes een wonder voor me doet, maar echt als discipel, ontvang je de identiteit van geliefde. Je bent geliefd. En twee, de identiteit van gehoorzamen. Je gaat hem volgen. Je gaat wandelen in gehoorzaamheid. En ik denk dat daarom Jezus zegt, ik wil dat mensen niet alleen komen voor een wonder, maar met mij gaan leven. Want dat is het grootste wonder. Ja, en in mijn leven heb ik echt best wel bijzondere verhalen die ik kan vertellen van mensen die genezen zijn. Die genezen zijn als een ballast van hun verleden. Er was een keertje een cliënt van mij en ik hoorde zijn levensverhaal. En eerlijk, zal ik eerlijk zijn wat ik dacht. Deze man, die heeft 600 of 700 jaar therapie nodig. Echt, dat is wat ik dacht. En ik dacht, deze man moet echt niet door mij geholpen worden, maar door een hulpverlener die 100 keer beter is dan ik. Hoe kan ik hem door? Naar iemand die hem 600 jaar wil therapie geven. Maar die man kreeg een honger naar God. Dat is een geschenk. Hij ging zich verdiepen in God en zijn leven is getransformeerd en veranderd. En dat is de kracht van Jezus. Ik geloof in therapie, ik geloof in begeleiding, ik geloof in coaching. Maar wat Jezus kan en de snelheid van Jezus staat aan niemand. En daarom is het zo mooi met hem samen te werken. En ik heb echt zoveel mooie mensen, of mensen zien veranderen in hele mooie mensen. Volgens mij zijn er drie kernsleutels. De eerste is het vaderhart van God kennen. Als je de vader leert kennen, wauw, dat is zo genezend, zo diep, transformerend, liefde van de vader. Poem, als je dat leert kennen, wauw. Twee is echt de liefde van Jezus aan het kruis. Jezus, natuurlijk de Jezus van de evangelie, maar de kracht van het kruis. Dat het niet een theologie is, maar een persoonlijke ontroering, Jezus en het kruis. Dat ik je als het ware 's nachts wakker kan maken van vertel me over Jezus en het kruis. Dat pakt zo genezend. Jukken, lasten, demonen moeten wijken door Jezus en de kracht van het kruis. En drie, absolute sleutel, is diepe vriendschap met de Heilige Geest. Niet de Heilige Geest als een soort zwevende duif waar een aantal mensen wat mee hebben. Nee, de Heilige Geest. De Heilige Geest. Als lieve inwonende vriend, die je kan vertrouwen, die je leidt. En de Heilige Geest is de liefde van mijn leven. De Heilige Geest, die God zelf, dat is de weg naar genezing. Ik loop een beetje uit met de tijd, sorry. Stel, met een groep mannen gaan we even een zijsprongetje. Over een tijdje gaan we met een groep mannen marathon lopen. Hartstikke leuk. Stel je voor dat iemand aan jou vraagt als hardloper, ga je die marathon lopen met je linkerbeen? Of ga je die marathon lopen met je rechterbeen? Dan denk je, huh? Als iemand mij zou vragen, kort, ga je die marathon lopen met je linkerbeen of je rechterbeen? Denk ik van, ja, ik wil echt alle twee de benen gebruiken. Anders zijn die Kenianen echt een week eerder over de finish dan ik. We willen die twee benen gebruiken. Nou, zo is het in het Koninkrijk van God ook. We hebben het bovennatuurlijke. Halleluja. En we hebben het natuurlijke. We hebben onze eigen verantwoordelijkheid om te nemen. Aan de ene kant het bovennatuurlijke. Aan de andere kant het natuurlijke. En ik vertel vaak het verhaal van een boer. Als een boer een goede oogst wil, ja, dan moet zo'n boer, die moet natuurlijk land kopen, die moet gaan zaaien, die moet onkruid wieden, die moet nog heel veel andere dingen doen. Dat weet ik allemaal niet, want ik ben geen boer. Maar hij heeft een eigen verantwoordelijkheid. Land kopen, onkruid wieden, zaaien, dat is zijn pakje, Jan. En dan heb je God, die doet zijn ding. Zonlicht, daar kan die boer niet voor regelen. Zuurstof, andere dingen in de grond, weet ik ook allemaal niet. God regelt ervoor. En dat is een combinatie. God doet zijn ding. God doet echt wat wij niet kunnen. Hij is daar goed in. Hij is graag God. Hij doet het bovennatuurlijke. En wij mogen de dingen doen die we moeten doen. En die moeten we niet verwarren. Weet je? En soms is het lastig. Bijvoorbeeld met regen. Ja, als het een paar weken niet heeft geregend. God zorgt voor de regen. Maar soms is het lastig. Dan kan je bidden, wachten. Soms is dat goed. En soms is het gewoon, hey boer, pak een gieter en ga aan de gang. En soms vanuit de relatie, Heer, wat doe ik? Afhankelijk, geloof, wachten, gaat het volgende week regenen? Op een fantastische manier? Of kan ik zelf aan de gang? Die twee dingen. Grijze gebied. Een tekst nog, Hebreeën 12, vers 12, er staat, steek dus de handen uit de mouwen, ga stevig op uw benen staan, zet bij het lopen uw voeten recht neer, anders verstruikt u uw kreupele voeten en die moeten juist genezen. Fantastische tekst. We hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om keuzes te maken, om dingen te doen, waardoor we niet zieker of zwakker of misselijker worden, maar juist gezond, juist tot heelheid. Het betrokken raken bij een connectgroep. Vriendschappen, relaties zijn van die dingen waar ik echt van geloof, die helpen in het pad van genezing. Het helpt in je pad van genezing, de juiste keuzes maken. En God wil je bemoedigen om de juiste keuzes te maken, om verantwoordelijkheid te nemen over je leven. Je hebt natuurlijk coaches, we hebben hier in de gemeente mentors, die je kunnen helpen aansturen. Waarom? Zodat jij de keuzes maakt die goed zijn voor jouw leven. En uiteindelijk heeft dat effect op je geliefde. Nog een verhaaltje over mijn studententijd. Ik kwam nog uit de tijd van de Walkmans. Wie kende die dingen nog? Ja, met een potloodje Walkmans. Oh, ik voel me opeens helemaal niet zo alleen meer. Nou, in mijn tijd, in mijn studententijd, SPH, hadden we nog geen smartphones. En we hadden ook bijna geen laptops. En er was een vriend, kennis van mij, die had best wel een heftig verleden ook meegemaakt. En het wordt af en toe getriggerd. Soms kom je mensen tegen die op die knoppen van je verleden drukken. Die bijna zo klinken als de mensen waar je eigenlijk niet meer mee wil omgaan. Nou, dat was bij hem ook zo. En hij zocht troost. Het is heel vaak zo, als je verleden hebt, wat een beetje pijn doet, zoek je troost. Kan je op een goede manier doen, kan je op een slechte manier doen. En hij deed dat vaak op een slechte manier. Vond hij zelf ook. Hij ging 's avonds, 's nachts op internetsites kijken die niet als man niet handig waren, die onrein waren. Dan voelde hij zich weer slecht en schuldig. Gebed en een paar dagen later hetzelfde cyclusje. Verkeerde manier van omgaan met pijn, verdriet, teleurstelling. En op een gegeven moment kwam ik bij hem thuis, op zijn kamer, en ik zag, hij had ook zo'n computer, echt zo'n bakbeest, was dat vroeger nog. Moet je voorstellen voor de jonge generatie, koelkast, zo groot waren onze oude computers. En opeens zag ik, hé, die bakbeest is weg. Dus ik vroeg aan hem, hé, van waarom is die nou weg? Hij zegt, ja, ik had echt het idee van, elke keer doe ik de verkeerde dingen. Ik moet een radicale keuze maken, grof geweld. En hij zegt, of ik ga de rest van mijn leven, hij kwam die bijbeltekst tegen van, als je handje tot zonde verleidt, hak hem af. Hij zegt, dus ik had de keus. Of de computer afhakken, of mijn handjes afhakken. Stompjes voor Jezus. Het was een keus. Hij zegt, dus wat heb ik gedaan? Ik heb die computer weggedaan. En ik dacht, maar dan moet je heel lang naar school, om daar je verslagen te maken, in plaats van lekker thuis. Heeft hij 2 jaar lang volgehouden. Terwijl wij lekker thuis op de computer zaten, met je eigen koffie, met je eigen ding, moest hij weer naar school om zijn verslag te maken. Hij zegt, ik wil breken met verkeerde patronen, met verkeerde dingen. En na 2 jaar had hij het idee van, hey, nu mag ik een pc aanschaffen, kreeg op een geweldige manier een soort geldbedrag, en heeft er bijna nooit meer last van gehad. Een paar keer nog terugvalletje, maar in principe had hij overwinning op zijn gedeelte. Radicaal breken met verkeerde patronen. En natuurlijk deed het pijn, natuurlijk vond hij het irritant, maar hij zegt, op de lange termijn is het goed en nodig voor mij. Laatste verhaaltje. Ik ga jullie activeren, jullie onderscheidingsvermogen, of dit verhaaltje waar is, of dat het niet waar is. Ja? Heel lang geleden, let op, woonden mijn vrouw en ik in een studentenflatje. En op een dag kwam ze thuis en ze zag mij zo zoeken onder de bank en onder de ding. En ze zei, schat, wat ben je aan het doen? Ik zeg, ja, ik ben weer eens wat kwijt. Oké, wat ben je kwijt? Ik ben mijn trouwring kwijt. Oké. Hoe lang ben je al aan het zoeken? Nou, toch wel 2 of 3 uur. Ja, dat is toch trouwring. En ze zegt, oké, altijd die vraag. Waar ben je als laatste geweest? Waar dat je denkt dat je hem kwijtgeraakt bent. Ik zeg, wat heb je vanochtend gedaan? Ik zeg, ja, ik heb de schuur. We hadden zo'n flatschuur met heel veel schimmel, donker, vies, spinnenwebben, bla bla. En ik heb daar wat dingen verplaatst. Weet je, als kinderen groter worden, dat allemaal. Ik zeg, dus ik heb de boel gedaan. En ze zegt, oké, maar je bent al 2 of 3 uur in de huiskamer aan het zoeken. Ja, oké. Hoe groot denk je de kans is dat het hier is? Ik zeg, ja, 5 of 10%. Dus je denkt eigenlijk dat hij in de schuur is. Ik zeg, ja, daar ben ik eigenlijk wel een beetje bang voor. Maar waarom zoek je dan hier? Ik zeg, ja, maar hier heb ik lekkere koffie en ik heb muziek en de verwarming en licht. En daar is het donker en spinnen, moet ik helemaal zo, last van mijn... Dus ik denk, ik kan maar beter hier zoeken, misschien is hier het probleem. Ja. Oké, wie denkt dat dit verhaal waar is? Wie kent mij? Nou, dit verhaal is niet waar. Het had wel zeker weten gekund. Absoluut, absoluut. En voor degene die dacht dat ik wel was, ik vergeef je. Dus, maar goed, de muziek mag naar voren komen ondertussen. Wat ik merk is dat je soms gaat zoeken naar je probleem of bezig bent met het probleem daar waar het comfortabel is. Waar het lekker is. Licht, zonlicht, schoon, muziekje, koffie. Maar het werkelijke probleem, de wortel van het probleem, ligt misschien wel in die gore schuur waar het koud is en spinnen zijn. En willen we werkelijk de diepte in om onze problemen, onze situaties aan te pakken? Willen we mensen toelaten om in die pijn, in die ellende te komen? En als ik eerlijk ben, ik ben al heel lang hulpverlener, maar eigenlijk was ik de eerste jaren echt een slechte hulpverlener. Echt een slechte, weet je waarom? Ik wou mijn cliënten geen pijn doen. Ik wou dat ze me heel erg mochten en geen conflict. En ik wist soms van, ja, volgens mij is dat het probleem. Maar ik wist, als ik dat zeg, dan wordt hij boos. Dus vanuit eigen egoïsme, zelfbescherming, had ik zoiets, hou mijn mond maar. Want ik weet, het probleem zit in die schuur. Daar ligt het. Maar ik weet, als ik hem daarmee confronteer, komt er een explosie. Dus we blijven, daar heb ik mezelf schuldig aan gemaakt, ook als hulpverlener, maar zoeken een beetje in de warme huiskamer. En die persoon, die doe ik gigantisch tekort vanuit eigen egoïsme. Want die persoon die denkt, ja, maar ik heb toch een hulpverlener? Ik betaal toch? Terwijl, durf je, ook als een vriend, als een vriendin, als een moeder, als een vader, mee te buigen van, hé, misschien is dit wel de wortel. Is dit wel het probleem? En ik geloof in die kelder, in die schuur, in dat probleem. Jezus wil je daar ontmoeten. Hij is daar al. Hij is daar al. Om tot een stuk heling en genezing en heelheid te komen. De laatste tekst, daar sluit ik mee af. En jullie mogen gaan staan ondertussen. Dan wil ik deze Bijbeltekst als het ware over jullie uitspreken. Niet langer strijden, maar belijden. Er staat in Romeinen 5, vers 17. Veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Wij hebben de overvloed van genade ontvangen. Een overvloed, niet een beetje, een overvloed van genade. Wij hebben in Christus het geschenk van gerechtigheid. We zijn rechtvaardig in Hem. We zijn rechtvaardig in Hem. En daarna komt het, de opdracht en de belofte, dat we in dit leven zullen regeren met Hem. Betekent niet de baas, maar betekent wel gezond, heilig, zuiver, vruchtbaar, impactvol leven. En ik geloof, jouw verleden kan niet en mag niet jouw bestemming, jouw erfenis roven. Never, nooit. In de naam van Jezus. Jouw geschiedenis, hoe pijnlijk ook, hoe diep die wond ook is. Jezus is bij machten, absoluut, om er goud doorheen te laten stromen. Ja? Dat het genezen wordt, dat het geheeld wordt, dat je in het proces Hem beter leert kennen. Dat wat jouw zwakte, de aanval van de vijand, dat het sterkste gaat gebruiken. Zevenvoudig, zegt de Bijbel, moet de vijand wat hij jou heeft gepijnigd, kapot heeft gemaakt, terugbetalen. Het is een geestelijke regel, een geestelijke wet, waarin de vijand zich moet aanhouden. Jouw littekens, jouw pijn, jouw wonden. God wil je daar doorheen helpen. Waarom? Zodat je vruchtbaar en impactvol kan zijn voor anderen. Je bent niet bestemd voor rouw. Je bent niet bestemd voor verdriet. Je bent niet bestemd voor pijn. Je mag regeren met Hem. Er is heerschappij. En als we Hem gaan belijden, in plaats van altijd maar zelf strijden, maar belijden. U bent koning. U bent Heer. U bent de overvloedige bron. Dan gaat de doorbraak komen. Waarom? Je bent bestemd voor vreugdeolie. Voor vreugdeolie. Jezus ging naar de hel. Jezus ging naar het diepste punt. Waarom? Om op te staan. En Hij wil niet in zijn eentje opstaan. Hij wil met ons opstaan. Als Hij opstond uit het graf, keek Hij om zich heen en zag Hij duizenden, miljoenen andere mensen met Hem opstaan. We zijn gemaakt in Christus om met Hem op te staan. Om niet gebukt te gaan onder pijn, ellende, onder aanklacht. Niet gebukt onder de stemmen van het verleden. No way, no way. In de naam van Jezus wil ik u danken dat we gemaakt zijn om te regeren samen met u. Dat ons verleden, de aanklacht, de schuld, de negatieve stemmen, dat het moet wijken onder uw heerschappij. Het is de heerschappij van Jezus. Jezus, we willen niet langer strijden, maar willen belijden dat u Heer bent. Dat u koning bent. Dat u het dodenrijk heeft overwonnen. Dat u ons verleden heeft overwonnen. Dat u mensen wil inzetten om ons te helpen om ons verleden te overwinnen. Want u bent koning. U bent Heer. U bent geneesheer. En u komt met uw zalving. U komt met verse olie. U bent die barmhartige Samaritaan die uw bloed geeft op onze wonden. Uw olie geeft in onze wonden. Waarom? Zodat we verzorgd kunnen worden om uiteindelijk krachtig op te staan. Krachtig op te staan in u. En elke zelfveroordeling, ik kan niet, het lukt niet, vaak genoeg geprobeerd. Jezus, ik bid dat u op dit moment met uw Heilige Geest erin komt. En Vader, ik bid voor het wonder dat u geloofsgrenzen oprekt. Het oprekken van geloofgrenzen. En ik wil bidden voor het geschenk van geloof, waar je misschien helemaal geen geloof voor hebt, dat er opeens geloof komt. Dat u geloofgave op dit moment gaat uitdelen. Dat je denkt, ik heb er geen geloof meer in. Dat kan, dat mag. Maar genade, dat geloof gaat opstaan. Geloof gaat komen. In de machtige naam van Jezus. Amen.